in vreemde krijgsdienst gaan. Honderden Nederlanders doen het in de jaren 30. Ze kiezen ervoor om naar Spanje af te reizen om daar de wapens op te pakken tegen het fascisme. Wie zijn deze Nederlandse vrijwilligers? Je luistert naar Militaire Geschiedenis van Nederland, een podcast van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Met vandaag een aflevering over Nederlandse vrijwilligers tijdens de Spaanse Burgeroorlog. De Spaanse Burgeroorlog kent een lange aanloop. Het sleutelmoment ligt in 1931, als koning Alfonso XIII het veld moet ruimen. De monarchie wordt ingeruild voor de Tweede Spaanse Republiek. De nieuwe socialistische regering die aan de macht is, voert vergaande maatregelen in. Deze maatregelen zijn tegen het zere been van de conservatieve grootgrondbezitters, het leger en de katholieke kerk. Zij maken 2 jaar later dan ook een einde aan dit bewind. Maar niet voor lang. Bij nieuwe verkiezingen wint de linkse coalitie, het zogeheten Volksfront, opnieuw. Maar niet iedereen accepteert deze overwinning. Op 17 juli 1936 breekt in het Spaanse deel van Marokko een opstand uit. Teruggekeerd uit ballingschap groeit generaal Francisco Franco uit tot leider van de coupplegers. Het is een bond gezelschap van rechtse generaals, monarchisten, Spaanse fascisten en conservatieve katholieken. Ze willen de zittende linkse regering omverwerpen en de macht over het land overnemen. Meteen roept Franco de rest van het leger op tot muiterij. Een deel van de militairen geeft hier gehoor aan, het andere deel blijft loyaal aan de regering en de republiek. 2 kampen komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. De opstandelingen onder leiding van generaal Franco versus de Spaanse regering en haar voorstanders. De Republikeinse regering staat, als gezegd, bekend als het Volksfront. Ze worden gesteund door een brede coalitie van socialisten, progressieve republikeinen, communisten en anarchisten. Dit kamp is te herkennen aan de bekendste strijdkreet uit de Spaanse Burgeroorlog, No pasarán. Zij zullen er niet doorkomen. Aan strijdlust ontbreekt het niet. Toch zijn de republikeinen militair gezien in het nadeel. Hun troepen bestaan vooral uit vrijwilligers, vaak zonder ervaring. De opstandelingen hebben veel aanhangers onder de officieren en hun zeer ervaren troepen. Dat heeft natuurlijk grote voordelen. Zo gaat de opmars razendsnel. Binnen de kortste keren veroveren ze Spaans Marokko en Zuid-Spanje, waaronder de grote steden Córdoba, Granada en Sevilla. Niet alleen in het zuiden winnen zij snel terrein. Met uitzondering van Baskenland controleren de opstandelingen al snel het hele noorden. Naast de steun die zij vanuit grote delen van de bevolking krijgen, kunnen ze ook rekenen op internationale support. Het fascistische Italië onder leiding van Benito Mussolini en Nazi-Duitsland kiezen niet alleen partij voor de opstandelingen, maar schieten ook al snel te hulp door het sturen van grondtroepen, vliegtuigen en ander materieel. Ook de republikeinse zijde wordt internationaal gesteund. De Sovjet-Unie stuurt materieel en militaire adviseurs. De Comintern, de internationaal overkoepelende organisatie van communistische partijen, krijgt van Jozef Stalin de opdracht om internationaal vrijwilligers te werven voor de strijd tegen de Spaanse opstandelingen. Daarom roept de Comintern geestverwanten van over de hele wereld op zich aan te melden voor militaire dienst. De oproep heeft het gewenste effect. Tijdens de Spaanse Burgeroorlog geven ruim 40.000 mensen er gehoor aan. Uit Frankrijk, Engeland, Joegoslavië en België stromen de aanmeldingen binnen, maar ook uit Duitsland en Italië. Voor velen van hen is de strijd tegen het fascisme een belangrijke motivatie om te gaan. In Duitsland en Italië is het fascisme al aan de macht en zij hopen in Spanje het tij te keren. De aanmelding van deze vrijwilligers leidt tot de oprichting van internationale brigades. Dit zijn aparte eenheden binnen het Republikeinse leger waar internationale vrijwilligers zoveel mogelijk worden ingedeeld naar nationaliteiten en vergelijkbare talen. Onder de internationale vrijwilligers zijn ook veel Nederlanders. Zo'n 650 landgenoten melden zich aan. Zij komen vooral in de 11e internationale brigade terecht, die met name uit Duitse vrijwilligers bestaat. In de zomer van 1937 zijn er genoeg Nederlanders om een eigen compagnie te beginnen. De Zeven Provinciën. De naam is een verwijzing naar de Nederlandse opstand in de 16e en 17e eeuw. Want ook nu strijdt men tegen een Spaanse dictatoriale tegenstander. Daarnaast verwijst de naam ook naar het Nederlandse marineschip waar in 1933 een muiterij uitbrak die vooral in linkse groeperingen in Nederland tot de verbeelding sprak. De eerste Nederlandse die zich in de Spaanse strijd mengt is de journaliste Fanny Schoonheid. Vlak voor het uitbreken van de oorlog is zij in Barcelona om verslag te doen van een sportevenement. Meteen na de eerste gevechten weet zij een vuurwapen te bemachtigen. In de Catalaanse hoofdstad jaagt ze op nationalistische scherpschutters. Eind augustus 1936 raakt zij tijdens de strijd gewond. Verschillende journalisten bezoeken haar in het ziekenhuis. In de artikelen die er over haar geschreven worden, wordt ze onder meer bloeddorstig en bekoorlijk genoemd. En een vrouw die veel van schieten houdt. Het is tekenend voor de Nederlandse pers, die maar moeilijk kan bevatten dat het uitgerekend een vrouw is die als eerste persoon uit Nederland actief deelneemt aan de Spaanse burgeroorlog. Omdat Schoonheid inderdaad goed met wapens overweg kan, werkt ze maandenlang als wapeninstructrice in een van de opleidingskampen voor republikeinse recruten. In 1938 laat ze de Spaanse burgeroorlog achter zich om in Parijs haar vliegbrevet te halen. Na de oorlog emigreert ze naar de Dominicaanse Republiek. Vanwege gezondheidsproblemen keert Schoonheid terug naar Nederland, naar Rotterdam. Daar overlijdt ze in 1961 op 49-jarige leeftijd. Fanny Schoonheid gaat de geschiedenisboeken in als de koningin van het machinegeweer. In de linkse Spaanse pers wordt ze geroemd om haar uitzonderlijke moed. Ze is de enige Nederlandse vrouw die tijdens de Spaanse burgeroorlog daadwerkelijk gevochten heeft. Veel andere Nederlandse vrouwen die zich in de burgeroorlog mengen, krijgen een traditionelere rol. Zij komen vaak in de verpleging terecht. Als de internationale hulpverlening op gang komt, doet ook Nederland een duit in het zakje. De commissie Hulp aan Spanje zamelt geld en goederen in voor Spaanse burgers. In theorie zet de commissie zich in voor alle Spanjaarden die slachtoffer zijn geworden van oorlogsgeweld. In de praktijk bereiken de hulpgoederen vooral burgers aan de republikeinse kant. De commissie is partijloos, maar het commissiebestuur bestaat voornamelijk uit communisten. Het bestuur denkt dat de opstandelingen de hulpgoederen voor zichzelf houden en niet aan de burgerbevolking geeft.
Ik heb het begin van mijn interview gezegd. Dat is een vlammetje dat in je branden, een stuk van je leven, een ideologie. En dat is niet te doven. Ik kan daar geen goed antwoord op geven. Ik werd gedreven door mijn principe, door mijn ideologie. Ik dacht, dat Spanje moet ik helpen. Ik dacht, misschien zullen er duizenden zijn die zullen helpen. Spanje, er kwam een noodkreet. Die me erop riep op, aan heel de wereld, alle antifascisten, verenigd u. Help Spanje. Dat kwam uit van de commentaren. Enzovoort enzovoort. Dus die inspireerde de boel ook nog. Frente Populaire in Parijs was uitgeroepen. Dat was een geweldig antifascist blok voor een vrij Spanje. En toen kwam de klap op de vuurpijl. Ik heb met mevrouw weken erover gediscussieerd. Je zegt, nou, je kan je toch niet houden. Ga dan maar.
Niet iedereen neemt genoegen met hulpverlening door een commissie. Onder hen bijvoorbeeld de Brabander Piet Laros. Een nationaal steunpakket is niet genoeg. Hij wil zelf de wapens oppakken. Hij raakt in gesprek met een net uit Spanje teruggekeerde Nederlander. Deze sporter vertelt hem over de eerste straatgevechten in Barcelona. De verhalen doen Laros denken aan de verhalen die de ronde doen over Nazi-Duitsland uit de mond van Duitse vluchtelingen. Al heel snel valt het besluit. Hij gaat naar Spanje om tegen het fascisme te strijden. Dat zijn vrouw het hier niet mee eens is, maakt niet uit. Niets kan hem tegenhouden. In augustus 1936 stapt Laros op de fiets naar Parijs.
Toen ik onderweg met die fiets was, ik heb 3 dagen en 3 nachten werk gehad. Ik ben van plan terug te gaan. Ik heb nog een twijfel gestaan onderweg. Mag ik het doen voor mijn gezin? Moet ik het doen? Kan ik het volbrengen? En toch heb ik doorgezet. En toen ik in Parijs bij de jongens was, toen was er geen terugweg meer mogelijk. Toen was ik eenmaal overtuigd dat het moest.
Vanuit de Franse hoofdstad reist hij door naar Marseille om daar de boot naar Valencia te nemen. Naar Spaans grondgebied. Hij reist per trein door naar Albacete. Hier is op 14 oktober de 9e Brigada Móvil van de 2e divisie van het Spaanse volksleger opgericht. Deze brigade komt al snel bekend te staan als de Internationale Brigade. Zoals gezegd volgen er later meer. Piet Laros komt net als het merendeel van de Nederlanders in de 11e Internationale Brigade terecht. Vanwege zijn ervaring wordt hij na de oprichting van de 7 provinciën benoemd tot commandant van deze compagnie.
U bent meteen naar front gegaan?
Ik ben 8 weken opleiding gehad in Albacete en toen ben ik naar front gegaan naar Madrid.
U wist niks van het soldatenvak, neem ik aan?
Ik was vroeger bij de burgerwacht geweest in Brabant. Nou, ik weet er niet veel van. Maar, kijk eens hier. Ik ben kapitein geweest, maar ik ben geen kapitein van de academie. Dus ik heb... Ik schok dat zo, die academie, die officieren, die had 80% aan parade verloren. En 20% kregen ze een opleiding in de officieren. Wij waren geen paradesoldaten. Wij waren soldaten die echt geconfronteerd werden met de praktijk. Maar wij werden wel zwaar opgeleid. Ontzettend zwaar opgeleid. Wij werden met de strategie, met kompas lezen, met oefenen, met machinegeweren, zo'n de oorlog dat verlangt. Dat is allemaal zwaar en zwaar gegaan. En doordat wij een geweldig kameraadschap was, hadden wij natuurlijk onder onze mensen zelf aangewezen officieren die nog geen uniform droegen met galons, want dat was in het begin niet, die onder leiding kon geven. Waren ervaren mensen uit de Wereldoorlog 1418 en had je nou uit andere landen die officier waren of soldaat waren geweest, die namen wat leiding en wij hebben dat natuurlijk van hun allemaal overgenomen. Mm. En de een heeft meer aanleg voor begrip om soldaat te spelen. Ik was een antimilitarist, dus het geweld haatte ik wel. Maar hier was het noodzakelijkheid.
De wil om te vechten tegen het fascisme is iets wat Laros met veel andere Nederlandse Spanje-strijders deelt. Communisten, maar ook veel niet-communisten, zien in het fascisme een grote dreiging. Ze gaan naar Spanje om die te bestrijden. Natuurlijk zijn er ook Spanje-strijders met heel andere motieven. Werkloosheid, zucht naar avontuur, een buitenechtelijk kind of financiële problemen. Door naar Spanje te gaan ontvluchten zij problemen thuis. De Communistische Partij Nederland begint in november 1936 actief met het werven van Spanje-strijders. Ze worden hierdoor aangespoord door de Comintern. In december vindt er een groot partijcongres plaats, waarbij mensen worden aangespoord om naar Spanje te gaan. De oproep heeft het gewenste effect. Hoewel de Nederlandse regering en media eensgezind zijn in hun afkeuring van de oproep, blijken veel mensen gevoelig voor de boodschap. Voorafgaand aan de vraag van de Communistische Partij reizen er maar 80 mensen af. In januari, na de oproep, vertrekken er in een maand tijd al meer dan 60 Nederlanders. De rest van het jaar volgen nog eens 400 Nederlanders hun voorbeeld. Behalve mensen aansporen om de wapens op te pakken, regelt de Communistische Partij Nederland ook het vervoer naar Spanje. Parijs is de eerste stop voor de Spanje-strijders. Hier is het belangrijkste recruteringscentrum voor de internationale brigades. Vanuit heel Europa komen hier vrijwilligers samen, allemaal met één duidelijk doel voor ogen. De eerste hoofdroute gaat met de trein naar Marseille en dan per boot naar Barcelona of Valencia. De andere belangrijke route gaat via de Pyreneeën. Dit is een gevaarlijke route die vaak 's nachts wordt afgelegd. Voor veel Nederlanders zijn bergen bovendien onbekend terrein, dus dit is al een uitdaging op zich. Ze dragen geen bergkleding en de tocht moet in het donker over smalle bergpaadjes worden afgelegd. In Spanje aangekomen reizen de nieuwbakken Spanje-strijders door naar Albacete, het hoofdkwartier van de internationale brigades. De vrijwilligers worden hier in korte tijd klaargestoomd voordat ze naar het front vertrekken. Afreizen naar Spanje is niet zonder gevolgen. Zo verlies je als Spanje-strijder het Nederlands staatsburgerschap. Volgens de Nederlandse wet is het namelijk verboden om in vreemde krijgsdienst te gaan. Vrijwel alle Spanje-strijders verliezen dan ook hun paspoort en worden stateloos. Ook eventuele echtgenotes aan het thuisfront verliezen het Nederlanderschap. Spanje-strijders hebben geen stemrecht meer, mogen geen lid zijn van een politieke partij en moeten verblijfs- en werkvergunningen aanvragen. Ook hebben ze geen recht op uitkeringen en moeten ze zich regelmatig melden bij de politie. Daarnaast worden ze intensief gevolgd door de geheime dienst. Het heeft geen invloed op de strijd. Generaal Franco wil koste wat kost Madrid in handen krijgen. In november 1936 stoot hij door richting de hoofdstad. Hierbij stuit hij echter op felle tegenstand van lokale milities en de 11e Internationale Brigade, de eerste die in de strijd wordt ingezet. Hier is ook Piet Larros bij ingedeeld. In Madrid beleeft hij zijn vuurdoop. Hij weet stand te houden. Madrid blijft voorlopig onder republikeinse controle. Een paar maanden later probeert Franco met een offensief wederom Madrid in te nemen. Maar ook deze aanval mislukt. De tegenslag zorgt voor een verandering in de militaire strategie van Franco. De generaal legt de focus nu op de slechter verdedigde republikeinse gebieden. Baskenland is daar één van. In het voorjaar van 1937 begint hier de aanval. Vooral in het luchtruim delven de republikeinen het onderspit. Duitse vliegtuigen maken hier gretig gebruik van. Op 26 april proberen zij een nieuwe tactiek uit. Het bommentapijt. 3 uur lang wordt het stadje Guernica gebombardeerd. Hierbij vallen honderden slachtoffers. Later dat jaar vereeuwigt Pablo Picasso het drama van Guernica in een van zijn beroemdste schilderijen.
As the new year dawned, headlines of tragedy, interest and amazement, as yet unknown, faced the universe. But carried over to the echo of crashing bombs and devastating gunfire was the Spanish Rebellion headline. Pounding at the gates of Madrid, General Franco's rebel forces demolished suburb after suburb in their threat to capture the historic Spanish capital. Later in the year, Franco's forces entered Bilbao. 40,000 shells a day fell on the suburbs as loyalists attempted to break the siege of Madrid. Natives scattered anywhere, everywhere, in their terror-stricken attempts to flee the devastated areas.
De nationalistische troepen van Franco weten in april 1938 de kust van de Middellandse Zee te bereiken. Daarmee hebben ze het gebied dat in republikeinse handen is in tweeën gesplitst. De rivier Ebro is nu de belangrijkste scheidingslijn tussen de twee kampen. Om hun gebieden weer één te maken, besluit de republikeinse legerleiding tot een groot tegenoffensief. Dit tegenoffensief, dat de Slag om de Ebro zal gaan heten, wordt een beslissend moment in het verloop van de burgeroorlog. Ook de Nederlandse compagnie Zeven Provinciën zal hieraan bijdragen. Op 24 juli begint voor de compagnie, onder commando van Piet Larros, de Slag om de Ebro. De oversteek van de rivier gaat de compagnie makkelijk af. Even breekt er paniek uit als de bootjes halverwege onder vuur worden genomen door Duitse vliegtuigen. Maar eenmaal aan de overkant neemt de compagnie met gemak een heuvel in. Van enige weerstand door nationalistische troepen is nauwelijks sprake. De volgende dagen trekken zij verder het vijandelijke gebied in. Dan komt het bevel op te marcheren naar Gandesa. Een stadje dat in nationalistische handen is en door de republikeinen moet worden omsingeld. Nauwelijks op de positie aangekomen, wordt de 7 provinciën direct van 3 kanten onder vuur genomen. Onmiddellijk vallen de eerste slachtoffers. De compagnie trekt zich terug, maar de aanval stopt niet. In de 2 dagen van onophoudelijke gevechten die volgen, loopt het dodental van de 7 provinciën verder op. Als er eindelijk versterking komt, zijn er nog maar 43 gevechtsklare militairen over. Ondanks de versterking lukt het niet de nationalistische aanval te stoppen. De republikeinen en de 7 provinciën moeten zich definitief terugtrekken. In eerste instantie lijkt de verrassingsaanval over de Ebro een succes. Maar al snel keren de kansen. Generaal Franco dirigeert al zijn troepen richting het Ebrofront. Door 2 stuwdammen in de Pyreneeën open te zetten, stijgt het waterpeil van de rivier. Hierdoor spoelen de pontonbruggen weg. Voor de Republikeinen is er nu geen weg meer terug. Toch weten zij nog lang stand te houden en de strijd zelfs nog maanden te rekken. In november trekken de laatste republikeinse troepen de rivier over. De slag maakt duidelijk dat de opstandelingen oppermachtig zijn, vooral in het luchtruim. Dat is natuurlijk ook dankzij de steun van de Duits-Italiaanse coalitie. Als de slag om de Ebro afloopt, zijn er geen internationale brigades meer. Gedurende de oorlog zijn ze dikwijls in de voorste linies ingezet. Veel internationale vrijwilligers voelen zich dan ook kanonnenvoer. Er treedt oorlogsmoeheid op. Het moreel is laag en het aantal deserteurs stijgt. Eind september worden de internationale brigades definitief opgeheven. Op dat moment zijn er nog maar 7000 buitenlandse vrijwilligers actief. Eind oktober 1938 volgt er een feestelijke afscheidsparade door de straten van Barcelona.
The people of Barcelona show their gratitude to these survivors of the 40,000 foreigners who had left their homes to fight for the Spanish Republic. The Passionaria spoke proudly to the crowds. These men reached our country as crusaders for freedom. They gave up everything. Their country, home and fortune. Fathers, mothers, wives, brothers, sisters and children. And they came and told us, we are here. Your cause, Spain's cause, is ours. It is the cause of all advanced and progressive mankind.
Ook Piet Larros en de andere Nederlanders nemen afscheid van de 7 provinciën en de Spaanse burgeroorlog. Via Zuid-Frankrijk reizen zij per nachttrein door naar Nederland. In de ochtend van 5 december 1938 klinkt op station Roosendaal het Ziegins komt de stoomboot. Dit lied is niet helemaal toevallig gekozen, want Spaanse of communistische liederen zijn verboden. Dit keer brengt de trein niet de Goed Heiligman, maar de Nederlandse oorlogsvrijwilligers uit Spanje. Als de internationale vrijwilligers het strijdtoneel verlaten, is de oorlog nog niet helemaal gestreden. Na de slag om de Ebro ziet het er erg slecht uit voor de Republikeinen. Ze missen veel mankracht en ondertussen staan de opstandelingen al aan de grens van Catalonië. Hier heeft de Republikeinse regering zich teruggetrokken. In januari 1939 valt Barcelona in nationalistische handen. Niet veel later verlaat de regering het land. De weg ligt nu helemaal open voor generaal Franco. Nadat hij Madrid heeft ingenomen, roept hij de overwinning uit. Het betekent het einde van de Spaanse burgeroorlog. Een nieuw tijdperk breekt aan, het tijdperk van het Franco-regime. Een dictatuur die bijna 40 jaar zal duren.
Un estado totalitario harmonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país. En el que dentro de la unidad nacional, el trabajo, estimado como el más ineludible de los derechos.
De oorlog laat diepe wonden achter. Miljoenen huishoudens zijn ontwricht. Bijna 500.000 mensen zijn om het leven gekomen door het oorlogsgeweld. Nog eens 400.000 Spanjaarden moeten noodgedwongen hun land verlaten. Velen van hen blijven 40 jaar lang in ballingschap. Pas na de dood van Franco kunnen zij veilig huiswaarts keren.
Zeg tegen mij, wil je bidden met me? Ze bidt u maar, ik kan niet bidden. Ze bidt u maar. En hij binnen maakt een kruisje en die stierf. Dan gaat er van je om. Dan denk je bij jij, waarom? Die jonge mensenlevens moeten vallen. Hebben die mensen dat gewild? Ik heb het gewild. Ik ben er vrijwillig aan toegegaan. Deze mensen vochten van het vaderland. Zijn wielen door de barbarij van een rebel Franco. 3 jonge mensen.
Ook onder de Nederlanders zijn de verliezen zwaar. Ongeveer de helft van de Spanje-strijders komt tijdens de burgeroorlog om. Daarnaast zit een aantal Nederlanders gevangen in concentratiekamp Miranda de Ebro. Tijdens de burgeroorlog zijn zij gevangen genomen door de troepen van Franco. Omdat Spanje neutraal is tijdens de Tweede Wereldoorlog, moet het land volgens de Haagse verdragen strijders uit oorlogvoerende landen interneren. Zo belanden veel Spanje-strijders opnieuw achter prikkeldraad. Het is dankzij de bemiddeling van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Eelco van Kleffens, dat deze Spanje-strijders uitgeruild worden voor olie. Ze worden ondergebracht bij de Prinses Irene-brigade en trekken in 1945 als bevrijders Nederland binnen. Hun moederland dat hen hun paspoort had ontnomen. Dan zijn er nog de consequenties van in vreemde krijgsdienst treden. Met hun keuze zijn de Spanje-strijders immers stateloos geworden. Geen Nederlands burgerschap meer. Niet meer de rechten die daarbij horen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zetten veel Spanje-strijders hun strijd tegen het fascisme voort en gaan in het verzet. Velen van hen komen in Duitse concentratiekampen terecht en komen daar om het leven. Na de Duitse capitulatie krijgen de eerste Spanjaardstrijders hun paspoort terug. Zo mag Piet Laros zich in 1946 weer Nederlander noemen. Tientallen anderen moeten nog decennia wachten. De oplopende spanningen van de Koude Oorlog zorgen ervoor dat socialisten en communisten met argwaan worden behandeld. Pas begin jaren 70 krijgen de laatste Spanjaardstrijders hun staatsburgerschap terug. Niet uit trouw of loyaliteit aan je moederland of vorstin, maar handelend naar je politieke overtuiging. Honderden Nederlanders volgen in de jaren 30 van de 20e eeuw hun idealen en trekken ten strijde voor waar zij in geloven. Een keuze waarvan jaren later nog steeds de consequenties moeten worden gedragen. Militaire geschiedenis van Nederland is een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en het podcastkantoor. Deze aflevering is gemaakt door Tessa Mulders en Ricardo Sietsma. Presentatie werd gedaan door mij, Herman Hofman. Met in deze aflevering speciale dank aan Nicolette Faber-Wittenberg, Ben Schoenmaker en Samuel Kruisinga. Mocht je dit een goede aflevering vinden, laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. Wil je meer weten over de Nederlandse militaire geschiedenis? Kijk ook eens op nimh.nl.